Een hele goede avond. Broeders en zusters, fijn dat u bent gekomen. Fijn dat we zo samen mogen zingen. Samen mogen nadenken ook vanavond over de Heer Jezus. En we gaan iets lezen. De inleider zei het al. Lucas 23, u heeft allemaal uw Bijbel mee. Denk ik, hoop ik. En we lezen Lucas hoofdstuk 23, het gedeelte waar de Heer Jezus voor Pilatus wordt gebracht en ook nog voor Herodes verschijnt. Ik lees uit de Telos-vertaling, sommigen die mij volgen of kennen, die weten dat ik altijd uit de Telos-vertaling lees. Niet boos worden, dat is een hele betrouwbare vertaling, zult u merken. En de hele massa van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. Zij die begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wij hebben bevonden dat deze onze natie afkerig maakt en verbiedt de keizer belasting te betalen. En van zichzelf zegt dat hij Christus is, een koning. Pilatus nu vroeg hem aldus: bent u de koning der Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: u zegt het. Pilatus nu zei tot de overpriesters en de menigten: ik vind geen schuld in deze mens. Zij hielden echter aan en zeiden: hij zet het volk op door zijn leer in heel Judea, waarmee hij is begonnen van Galilea tot hiertoe. Toen nu Pilatus dat hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij vernam dat hij uit het gezagsgebied van Herodes was, zond hij hem naar Herodes, die ook zelf in die dagen in Jeruzalem was. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verblijd, want hij wilde sinds geruime tijd hem zien, omdat hij van hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken van hem te zien gebeuren. Hij nu ondervroeg hem met talloze woorden, maar hij antwoordde hem niets. De overpriesters en de schriftgeleerden nu stonden hem heftig te beschuldigen. Nadat nu ook Herodes met zijn soldaten hem verachtelijk had behandeld en bespot, deed hij hem een prachtig kleed om en zond hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus nu werden op diezelfde dag vrienden met elkaar, want zij leefden tevoren in vijandschap jegens elkaar. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zullen we een moment zegen vragen voor deze woordverkondiging? Trouwe God, Vader in de hemel, als we gaan nadenken over uw zoon, dan bevinden wij ons op heilige grond, want uw zoon is uw geliefde. Hij is het centrum van uw hart, het centrum van uw plannen. En daarom willen we u een zegen vragen voor deze avond. Wilt u alstublieft met uw heilige geest onze harten openen, opdat we gaan zien wie hij is. Dat we gaan zien wat dit gedeelte ons te zeggen heeft. En dat we gaan zien hoe we onze levens mogen invullen op basis van zijn genade, van wie hij is. In Jezus' naam. Amen. Ja, broeders en zusters, ik zei het al in mijn gebed. De Heer Jezus is het centrum van Gods hart. Hij is het centrum van Gods plannen. Hij is het centrum van deze schepping. Hij is het centrum van de nieuwe schepping. En hij is het centrum van de Heilige Schriften, van de Bijbel. En als het goed is, is hij ook uw centrum. Alle zegen die wij kennen, is altijd verbonden met ons begrip van wie hij is. En we hebben hiervoor twee hulpmiddelen. De Bijbel en de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt het zelf tegen de Joden: u onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van mij getuigen. Johannes 5, vers 39. Zij zijn het die van mij getuigen. Als u de Bijbel opent, dan is het de bedoeling dat u iets van de Heer Jezus ziet. Want wie mij lief heeft, is het die mij geboden houdt, zegt hij zelf. De tweede, de Heilige Geest, daarvan zegt de Heer Jezus: hij zal mij verheerlijken. Johannes 16, vers 14. Vanavond willen we uit dit stukje weer de schijnwerper onze harten richten op hem, op hemzelf. Zodat wij opgroeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus. En God meet alles af naar de waarde van zijn Zoon. Als een gemeente of een persoon de Zoon centraal stelt, zal de Vader zegen geven. Als het vlees zich laat gelden, dan is er geen zegen. Het gaat altijd om de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Ik denk het wel. Nou, in dit gedeelte vinden we een stukje proces tegen de Heer Jezus. Het proces bestond uit vier delen. Het eerste deel is de beschuldiging voor de raad. Dat vindt u in het hoofdstuk daarvoor, voor de Joodse raad. Daar ligt de nadruk op zijn bewering dat hij de Christus is. Kijk maar, als u even meeleest, dan staat er in vers 67 dat ze tegen hem zeggen: als u de Christus bent, zeg het ons. Hij echter zei tot hen: als ik het u zeg, zult u het geenszins geloven. Het tweede stukje is ons stukje. De beschuldiging voor Pilatus. Het derde stukje voor Herodes. En het vierde onderdeel van zijn proces vinden we vanaf vers 13. Als hij voor de tweede keer voor Pilatus moet verschijnen. De mens die hem beschuldigt. De mens die hem wil kruisigen. Zowel de Joodse raad als de menigte, als de politieke wereld van die tijd, wil hem niet. En dat is nog steeds zo. We lezen in Handelingen 2 in vers 23 het volgende. Hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Dus hier zie je die twee kanten. Aan de ene kant, het proces tegen de Heer Jezus was in de voorkennis en de raad van God opgesloten. Maar aan de andere kant hebben zij die hem hier beschuldigen grote verantwoordelijkheid. Het bewijst allereerst de slechtheid van de mens. Die hem, de heilige van God, de volmaakte mens, het vlees geworden woord, wil kruisigen, wil beschuldigen. Maar wat zegt de Vader van hem? Gaat u even mee met mij naar Lucas 3. Want ik wil met u een eerste gezichtspunt op dit stukje laten zien waar u misschien nog niet zo aan had gedacht. En dat is dat de Heer Jezus in dit stukje ons wordt voorgesteld als degene die in alle beproevingen van mensen volkomen zuiver bleef en volkomen heilig, rein en onberispelijk de Vader heeft verheerlijkt. Kijkt u even mee in hoofdstuk 3 van Lucas. Dan staat er in vers 21, Lucas 3 vers 21... Het gebeurde nu toen al het volk werd gedoopt en ook Jezus was gedoopt en bad dat de hemel werd geopend en de Heilige Geest in lichamelijk gedaant als een duif op hem neerdaalde. En er kwam een stem uit de hemel. Daar is een mens die gedoopt wordt net als alle anderen. En al die anderen zijn onrechtvaardig, daarom lieten ze zich dopen. Maar de hemel kan niet zwijgen. En dan staat er: u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik welbehagen gevonden. Mooi hè? Op aarde beschuldigd, op aarde gekruisigd, op aarde verworpen, op aarde gehaat, maar in de hemel zegt God de Vader: jij bent de enige in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En dit stukje uit Lucas 23, broeders en zusters, is allereerst een getuigenis van wie hij in zijn leven is geweest voor het hart van God de Vader. We hebben net een paar liederen gezongen. En in al die liederen kwam naar voren wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is geweldig. Hij heeft u verzoend met God, verlost uit de macht van de duisternis. Maar hij heeft ook het hart van de Vader verheugd. En ik wil dat laten zien aan de hand van een moeilijk stukje, maar daar bent u voor gekomen om te leren, hoop ik. Uit Leviticus hoofdstuk 2, want daar ziet u het graanoffer. En het graanoffer staat voor het leven, het volmaakte leven van de Heer Jezus. Als u dat even wil opzoeken, dan denkt u misschien, waar gaat dit heen? Maar u zult het straks zien. Leviticus hoofdstuk 2. Ik wil dat vanavond duidelijk maken. Ik hoop dat het lukt. U kunt tegen de Heere God zeggen, Heer, dank u wel dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Ja? Maar in Leviticus 2 gaat het over zijn volmaakte leven onder de beproeving van God. Want het graanoffer, vers 1, was van meelbloem. Er werd olie op uitgegoten en met wierook geofferd. Er was geen bloed, er was geen slachten, er was geen dier bij betrokken. En dan staat er in hoofdstuk 2 vers 1, wanneer een persoon de Heer een graanoffer aanbiedt. Als er iemand is vanavond die aan de hand van Lucas 23 zegt, Vader, wat is uw zoon geweldig. Hij heeft in al die beschuldigingen en in al die beproevingen u volkomen verheerlijkt. En dat is het aanbieden aan de Heere God van een graanoffer. Geestelijk gezien. Dan geeft u iets aan de Heere God puur van wie hij is. Niet van wat hij voor u gedaan heeft. Dat komt pas in Leviticus hoofdstuk 4. Maar het gaat hier gewoon om onze bewondering van wie hij is. En meelbloem betekent hij is volkomen rein, volkomen zuiver. Het was het fijnste meel. Elk kleine oneffenheidje kon je daarin zien. Maar hij was zonder zonde, hij kende geen zonde en hij deed geen zonde. Olie betekent hij was altijd door de Heilige Geest geleid. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Niet alleen om ons te verlossen, maar ook om de Vader te verheerlijken. En dan staat er, en dat is een beetje moeilijk, in vers 4, wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moeten het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. Als uw offergave echter een graanoffer is dat op de bakplaat is bereid, moet het van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurd. Breek het in stukken en giet er olie op. Het is een graanoffer. Maar als uw offergave een graanoffer is dat in een pan is bereid, moet het bereid worden uit meelbloem met olie. De oven, de bakplaat en de pan. Dat staat voor de beproeving die hij heeft gekend tijdens zijn leven. De beproevingen waardoor hij de gehoorzaamheid heeft geleerd. En in Lucas 23 zien we een deel van die beproeving. Maar de oven is het meest verborgen deel voor ons. Dat is wat hij heeft doorgemaakt in zijn hele leven door te leven te midden van zondige mensen. Dat is voor hem een verzoeking geweest. Ik hoop dat u dat begrijpt. De bakplaat is wat meer zichtbaar. Zijn vrienden verlieten hem. Judas verraadde hem. Petrus verloochende hem. Het volk beschimpte hem. De raad beschuldigde hem. Pilatus die ging voor zijn eigen hachje en Herodes bespotte hem. Dat was voor hem de bakplaat, de beproeving. Dat was zijn leven dat onder de heilige beproeving van God stond, via mensen. En wat was er? Wat kwam eruit? Een volmaakt mens. En als u een graanoffer brengt op de bakplaat vanavond, dan gaat u straks naar huis in uw auto of op uw fiets, of u wandelt en u zegt: Vader, uw zoon heeft dit allemaal doorstaan. En hij heeft dat gedaan om u te verheerlijken. Kom ik niet eens zelf aan bod. Dan is mijn bewondering voor wie hij is in zijn beproeving. Dat is het eerste doel van dit gedeelte. Ons te laten zien wie hij is. Zijn leven als een vreugde voor God de Vader. En dan staat er in vers 6 van Leviticus 2. Breek het in stukken. Het leven van de Heer Jezus. Ik heb het niet over het kruis. Ik heb het over zijn leven. Was innerlijk in stukken gebroken. Want wat heeft het voor hem betekend? Dat zijn volk, de zijnen, die hij had genezen, de ziekte die hij van hen op zich had genomen, waar hij met ontferming over was bewogen, dat volk dat hem verraadde, dat hem beschuldigde, dat hem naar het kruis heeft geleid, wat heeft dat voor hem betekend? Het brak hem in stukken. Denkt u daar wel eens over na, wat dat voor hen betekend heeft. Dat hij hier voor Pilatus en voor Herodes en voor de Joden stond die hem weg wilden hebben. Nou, u zegt, hij zag de heerlijkheid die voor hem lag, uiteraard. Maar het heeft hem wat gedaan, hoor. Laten we nu terug naar Lucas gaan. En dan even naar die verschillende groepen die hem beschuldigen. Het eerste vindt u in Lucas 22, vers 1. Daar staat het volgende. Het feest van de ongezuurde broden, nu Pascha geheten, was nabij. U weet wat Pascha is, toch? Het lam werd geslacht, het bloed was op de deurposten in Exodus 12. En de Joden vierden dat feest om de verlossing uit Egypte te gedenken. Het lam stond voor hun neus. Wat staat er dan in Lucas 22 vers 1? En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem zouden ombrengen. Want ze waren bang voor het volk. En hoofdstuk 23 begint met: de hele massa van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. Johannes 15 zegt de Heer Jezus in vers 25. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Dat heeft hem in stukken gebroken. We gaan het straks zien. Nog een wat meer inzoomen daarop. En hij bleef onwankelbaar. Volmaakt. In de weg die God hem had gegeven. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is, zegt hij in Johannes 8. God heeft op hem gekeken en zag een mens in alle beproevingen van de oven, van de bakplaat, van de pan, de geeseling, de bespuging, wat Herodes met hem doet. En hij ziet daar zijn zoon en die blijft standvastig zijn oog richt op de Vader. In hem vind ik mijn welbehagen. En nu zijn de gelovigen vandaag de dag, die mogen God een graanoffer brengen. Die mogen zeggen: Vader in de hemel, als ik dit stukje lees uit Lucas 23, dan bewonder ik uw zoon. Dat hij die weggegaan is, niet alleen voor mij, want dat was het doel, maar ook omdat hij puur als mens u verheerlijkt heeft. Volmaakt, zonder zonde. En God de Vader verheugt zich in zulke mensen. Er staat niet voor niks in Leviticus 2 vers 1 als een persoon. Een persoon. Er zijn er niet veel, hoor. die met de Vader praat over de Heer Jezus. De meeste mensen praten met de Vader over zichzelf. Dat mag ook hoor. Wilt u mij dit geven? Wilt u mij dat geven? Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wil graag met de Vader spreken over de Heer Jezus. Dat is een graanoffer. Nou, wat lezen we dan vervolgens in vers 2? Ze begonnen hem te beschuldigen. En dat doen ze met leugens. Ze zeggen eerst, hij maakt onze natie afkerig. Oh ja. Het volk wat zelf zich soms aan de Romeinse overheersing wilde ontworstelen, hoorde van hem dat ze zich moesten onderwerpen aan God. En dan beschuldigen ze hem dat hij de natie afkerig maakt. Ze zijn afkerig geworden, ja, maar dan van God zelf. Dan zeggen ze, hij verbiedt belasting te betalen. Maar u weet in Lucas 20 dat de Heer Jezus juist heeft gezegd, geef aan de keizer wat des keizers is. Dat is ook een leugen. Maar mensen proberen altijd politieke spelletjes te spelen om hun zin te krijgen. Want voor de Joodse raad is het godsdienstig aspect van hen belangrijk. Maar zodra Pilatus in beeld komt, gaan ze politieke praatjes verkopen. De natie afkerig, belasting betalen, hij zegt dat hij een koning is. Maar wilden ze hem zelf niet koning maken? Johannes 6 vers 15. Zeker wel. En hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dan zegt Pilatus ineens. Vers 3. Hé, koning, wacht eens even. Ik krijg het een beetje warm, want mijn positie, hè. Bent u een koning? Vraagt Pilatus. En de Heer Jezus zegt, u zegt het. En dat gaf zo'n autoriteit, dat gaf zo'n gezag dat Pilatus zegt, ik vind geen enkele schuld in deze mens. 6 keer in dit hoofdstuk wordt gesproken over de onschuld van de Heer Jezus. 6 keer in dit hoofdstuk. Totaal zijn er 7 mensen die zeggen hij is onschuldig. Vers 4. Vers 14. Dan zegt hij het nog een keer. Ik heb in deze mens geen schuld gevonden. Vers 15. Ik heb niets gezien wat de dood waard is. Vers 22 weer. Wat heeft dan deze voor kwaad gedaan? Ik heb geen doodschuld in hem gevonden. Vers 41 van hetzelfde hoofdstuk. Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan, zegt een van de misdadigers aan het kruis. En tenslotte vers 47, de hoofdman. Toen de hoofdman zag wat er was gebeurd, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Een graanoffer met meelbloem, ongezuurd. Geen zonde. Volmaakt. Dan hoort Pilatus dat hij een Galileër is. Stuurt hem naar Herodes. Maar Herodes is een gewetenloze man en wil alleen maar vermaakt worden. Zo zijn er vandaag veel mensen die willen vermaakt worden door de Heer Jezus. Ze bezoeken samenkomst om een wonder te zien of een teken. Maar hij antwoordde hem niets. En dan staat er in vers 10 en 11. De overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Nadat nu ook Herodes met zijn soldaten hem verachtelijk had behandeld en bespot, deed hij hem een prachtig kleed om en zond hem terug naar Pilatus. Dit is onze heiland, onze Heer, dit is de volmaakte mens, Jezus Christus. waarvan de Vader zegt, in jou vind ik mijn welbehagen. Jij bent de enige mens in wie ik mijn welbehagen vind. Maar wat heeft het hem gedaan? Dat lezen we uit Psalm 69. Moet u maar eens even opzoeken. En dan komen wij onder de indruk van hem. En dat is de bedoeling van dit gedeelte ook weer. Psalm 69. Vers 2, verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin mij niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds roep hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Dat ging er in de mond. De Heer Jezus die zegt hier in een messiaanse psalm bij monden van David door de Heilige Geest. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. En wie mij willen ombrengen en om valse redenen, u hebt het gezien hè, mijn vijanden zijn. Zijn machtiger worden. En wat ik niet geroofd had, staat er, moet ik toch teruggeven. De mens heeft de eer van God geroofd en in zijn volmaakte onderwerping aan onze God en Vader heeft hij die eer weer teruggegeven. Hij was hier voor Pilatus en voor Herodes op de bakplaat. En wat blijkt? Hij was met olie vermengd en hij was met olie bestreken. Hij is geboren uit de Heilige Geest en hij werd gezalfd door de Heilige Geest. En hij is in al die beproevingen volmaakt gebleven. En de macht die deze mensen hadden, die macht hadden ze van God zelf gekregen. Want de overheid, u weet het, was door de Heere God aangesteld. En dan zegt hij, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Hoe kan hij dat nou zeggen? Als hij onschuldig is. Hij heeft zich vereenzelvigd met uw en mijn schulden. Er staat in de Bijbel in 2 Korinthe 5 vers 21, hij is tot zonde gemaakt. Hij, de zondeloze, de schuldeloze. God heeft hem tot zonde gemaakt. En hij is op het kruis beladen met al onze schulden. En voor wie in hem geloven, zijn oorzaak geworden van eeuwig heil. Ik hoop dat u dat kunt zeggen van uzelf. Deze mens stond voor Pilatus en Herodes, liet zich bespotten, ook voor mij. Ik hoop dat u dat met alle zekerheid kunt zeggen. En dat u de Heere God daarvoor een graanoffer brengt. En dan staat er in vers 12 van Lucas. Herodes en Pilatus nu werden op diezelfde dag vrienden met elkaar. Als het gaat om de vijandschap tegenover de Heer Jezus, zijn al hun onenigheden en ruzies vergeten. Ze hebben een gezamenlijke vijand. Dat is de Heer Jezus zelf. Maar wist u dat er ook een profetisch beeldtype in ligt? Want Pilatus is de politieke leider van het Romeinse Rijk. In dit stukje. En Herodes is hier de koning van Israël. Herodes Antipas. En beiden staan ze tegenover de Heer Jezus. De een in bespotting. En de ander in politieke slimheid. Zijn eigen positie te redden. Maar straks komt er weer een politieke leider. En straks komt er weer een koning van Israël. Misschien kunnen we dat even lezen uit Openbaring 13. Openbaring 13, daar leest u het volgende. In vers 1, ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 kop had en op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. Dit Europa waar wij nu in leven, zal straks de macht worden van het beest. Het werkterrein van het beest. Zoals destijds Pilatus aangesteld was als de politieke leider van het Romeinse Rijk. Zo zegt de Openbaring, ja, maar dat Rijk dat heeft een wond, een dodelijke wond, maar het komt weer tevoorschijn, het herleeft weer. En u en ik leven vandaag in het verenigd Europa, wat ook tegenover de Heer Jezus staat. En als u een gelovige bent, ook tegenover u. Want Christus leeft in mij, toch? Nou, vandaag kreeg ik nog weer een berichtje doorgestuurd. Dat ze nu van plan zijn om de scholen genderneutraal te maken. Dus de leerkrachten mogen niet meer zeggen goedemorgen jongens en meisjes, maar goedemorgen allemaal. En het huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, wordt steeds meer ondermijnd. En allemaal onder het mom van politieke correctheid, toch? Pilatus die zijn handen wast in onschuld. Ja. En dan is er nog een beest, dat is het beest uit de aarde, dat is vers 11. Herodes, de geest van de antichrist, de koning van Israël, de valse koning van Israël, komt ook nog een keer terug. Er staat namelijk, en ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde en het had 2 horens aan die van de lam gelijk. En het sprak als de draak. U heeft met allebei te maken. U heeft te maken met Pilatus. En u heeft te maken met Herodes. U heeft te maken met een politieke macht. En u heeft te maken met een anti-christelijke macht. De eerste is het gebied waarin u leeft. Het tweede is de gemeente waar u bent. Want er zijn al vele antichristen uitgegaan. En de geest van de antichrist, de geest van Herodes, is bezig om de naam van de Heer Jezus te bespotten. Alles wat hem kleineert, alles wat hem minder maakt, is de geest van de antichrist. Onze dochter was afgelopen weekend op een jeugdweekend van Youth Alpha, kent u dat? Kreeg vandaag wat filmpjes van doorgestuurd. Nou, ze hebben het over de Heer Jezus, ja. Ze hebben het over de Heilige Geest, ja. Maar is er enige eerbied? Is er enige ontzag? Is er enige vorm van heiligheid? Nee. Wie is de Heilige Geest? Dus mijn mattie. Is mijn vriend. En dan zeggen meisjes met zulke truitjes. Ja, de Heilige Geest is mijn gids. Ik weet het, zijn tieners. Maar er zijn toch ook volwassenen die dat leiden. En de geest van de antichrist verlaagt de persoon van de Heer Jezus. En verhoogt zichzelf, de mens. Even naar hoofdstuk 17 van Openbaring, vers 14. Straks komen de 10 koningen in het laatste rijk, de laatste fase van Europa. 10 koningen, samen met het beest. Ze geven hun macht aan het beest, aan die politieke Pilatus van de eindtijd, om het zomaar te zeggen. En dan staat er in vers 14, deze zullen oorlog voeren tegen het lam, broeders en zusters. Tegen het lam. U leeft in een maatschappij die al in die stroom meegaat. Oorlog tegen het lam. Bespotting van de Heer Jezus Christus. En de vraag is, hoe reageert u daarop? Het lam zal dan overwinnen, staat het. Maar het lam is een specifieke beschrijving van de Heer Jezus als degene die gekruisigd is. Hij liet zich ter slachting leiden in Lucas 23. Maar deze wereld wil niet dat u spreekt over een verlosser. Deze wereld wil niet dat u spreekt over de Heer Jezus als de enige weg tot God. Deze wereld wil niet dat u spreekt over één waarheid. En toch zegt de Vader in de hemel, als er iemand is in Werkendam en omgeving die het opneemt voor mijn zoon, de eer van mijn zoon, in die vind ik mijn welbehagen. Want u bevindt zich op een strijdtoneel, zoals destijds de Heer Jezus dat was, als de unieke, de enige die dat ook volmaakt heeft ondergaan. Een paar weken geleden hadden we op de basisschool van mijn dochter een informatieavond. Want ineens moeten we ook via van de overheid verplicht de kinderen seksuele voorlichting geven op de scholen. Moet, hè? Dus ik dacht, ik ga erheen. Nou, je raadt het natuurlijk al. De kinderen moeten worden geleerd vanaf groep 1. Jongetje, meisje, seksualiteit. En als ze wat ouder zijn, alle geslachtsdelen, hoe het allemaal werkt. En ik zei, maar ik hoor hier niks over de plaats en het doel van seksualiteit. Dat hoor ik niet. Ik hoor niks over liefde, ik hoor niks over trouwen, ik hoor niks over een huwelijk. Ik hoor niks over intimiteit, iets over schaamte. Oorlog tegen het lam. Bespotting van de Heer Jezus. En dan staat er in Openbaring 14, kijk maar even mee, vers 12. En ik hoop dat voor u ook geldt. Het gaat daar over een tijd waarin u niet meer op aarde bent. Maar, er staat dit. Hier is de volharding van de heilige die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. Zoals hij stond voor Pilatus. En getuigde van de waarheid, de goede belijdenis heeft afgelegd, 1 Timotheus 6, zoals hij stond voor Herodes en met geen woord hem antwoordde. Wij moeten niet in gesprek gaan met antichristen, zoals ook Johannes schrijft, begroet ze niet. Als iemand de Heer Jezus naar beneden haalt, als iemand hem verlaagt, geen aandacht aan besteden. Bent u zo iemand? Bent u iemand die een graanoffer brengt? Iemand die hem bewondert? Bent u iemand die staat voor zijn waarheid, voor zijn geboden? Bent u zich bewust van de tijd waarin wij leven? Want in de gemeente waar u zondags naartoe gaat, zijn ook machten aan het werk. Om de naam en de persoon van de Heer Jezus te minimaliseren, het naar beneden te halen. En dan zegt u, ja maar, hou eens even. Wat zegt het woord van God? Wat zegt het woord van God? Zoals Pilatus en Herodes op één dag vrienden werden, zo zal straks de politieke wereld zich verbinden met de valse profeet. Met maar één doel, oorlog tegen het lam. Het overblijfsel van Israël en alle heiligen worden vervolgd. Straks, letterlijk, nu, in ons land geestelijk. De Heer Jezus zegt het volgende. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het haar lief hebben. Nou komt het, hè. Maar omdat u niet van de wereld bent. Maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Daarom haat de wereld u. Daar stond de Heer Jezus. Het Joodse volk kreeg geen vat op hem. Pilatus kreeg geen vat op hem. Herodes kreeg geen vat op hem. Hij was niet van deze wereld. En halleluja, wij zijn ook niet van deze wereld. U bent van een koninkrijk in de hemel. Uw burgerschap is boven. En daarom bent u nu, totdat de Heer komt, in een conflict. En dat conflict draait altijd om de persoon van Christus. Hij heeft de gemeente lief gehad. Hij is het voorbeeld van de bruidegom. De gemeente van de bruid. En dan denkt Satan, maar hou eens even, maar dat wil ik niet. Oorlog. En we krijgen homoseksualiteit en we krijgen gendertoestanden. Het hele huwelijk wordt uit elkaar getrokken. En ook in gemeente hoor. Dat was vorige week nog bij een voorganger die uit de gemeente gezet is. Omdat hij zich verzette tegen de stroom van antichristelijke goddeloze invloed. Dat is realiteit. En dan gaat de Heer Jezus verder. Herinner het woord dat ik tot u zei. Een slaaf is niet groter dan zijn Heer. Een slaaf is niet groter dan zijn Heer. Hij was daar. Hij stond daar. Hij heeft daar de Vader verheerlijkt. U staat in hetzelfde conflict op een andere manier. Want hij was de unieke. Maar toch. De wereld. De geest van Europa. De geest van het Romeinse Rijk. En de valse koning van Israël. Ze komen weer terug. Als ze mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u doen om mijn naam. Omdat ze hem niet kennen die mij heeft gezonden. Johannes 15 is dit, vers 18 tot vers 21. Het vervolg van Lucas is dat hij naar het kruis geleid werd. Dat hij daar heeft gehangen voor onze zonden. Maar hij heeft daar ook gehangen om de Vader te verheerlijken. En hij is opgestaan. Hij heeft u met hem levend gemaakt. Hij heeft u met hem in de hemelse gewesten gezet. Hij heeft u met hem verbonden voor eeuwig. Hij heeft u voleindigd in hem. Tot volheid gemaakt. Maar nou zegt God de Vader tegen u vanavond. Daar waar jij nu bent. Ik in Harderwijk. U hier. Mag u mijn zoon vertegenwoordigen. En de enige manier om staande te blijven. Is zicht op hem. Wandel in hem. Wees geworteld en opgebouwd in hem. Bevestigd in het geloof zoals u is geleerd. Overvloeiend van dankzegging. En ik kan u vertellen. Dat is een grote eer. En een grote verantwoordelijkheid. Om de Heer Jezus hier te vertegenwoordigen. Te midden van al die machten. Maar zoals hij daar stond. Met het zicht op God de Vader. Innerlijk verscheurd. Zo kennen wij datzelfde gevoel een beetje. Hongeren, dorsten naar de gerechtigheid en tegelijkertijd verblijd in wie hij is. Nou, ik hoop dat u komende tijd een graanoffer gaat brengen. En u gaat verheugen in wie hij is. Want alle zegen, zo begon ik en zo eindig ik ook, alle zegen is altijd verbonden met het eenvoudige zicht op de Heer Jezus. De verheerlijkte mensen Gods rechterhand. En als hij komt, en hij komt, dan is er maar één verlangen in mijn hart, dat hij tegen mij zal zeggen, goed gedaan. Je bent trouw geweest over weinig, over veel zal ik je stellen. En dat geldt voor u ook. Amen.